Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria presenteert Op Bedevaart met Maria. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vriendenluisteraars, hartelijk welkom op onze tocht door de geschiedenis van het christendom, door de eeuwen heen in het gezelschap van onze goede moeder Maria. Ontelbaar zijn haar tussenkomsten in onze wereld. Daarvan getuigen vele historische documenten, maar ook de neergeschreven overleveringen. Maria heeft de kerk nooit in de steek gelaten en dus ook zeker niet vandaag. De mooiste getuigenissen zijn de vele mariale bedevaartsplaatsen, maar ook de verschijningen, onder welke vorm ook, aan vele, veelal heilige geloofsverkondigers. In onze lange tocht zijn we volop aangekomen in de 13e eeuw. In deze uitzending gaan we op bezoek bij een kloosterlinge die ook een zeer grote devotie had tot het Heilig Hart van Jezus. In een van de vorige uitzendingen overliepen we reeds het leven van de heilige Lutgardis, 12e eeuw, die toch wordt beschouwd als een van de eerste vurige ijveraarsters voor deze verering. Maar reeds in die 12e eeuw was ze niet de enigste. Denken we aan Franciscus van Assisi, de heilige zuster Juliana van Cornillon uit Luik, de zalige Maria van Ognie uit Nijvel enzovoort. In deze 13e eeuw, en wel in het jaar 1241, werd Mechtildis van Hakkeborn geboren uit de adellijke familie van baron van Hakkeborn met grote bezittingen in het noorden van de deelstaat Thüringen in het midden van Duitsland in het Harzgebergte. Deze familie was een van de rijkste en machtigste families van Thüringen, verwant met keizer Frederik II. Mechtildis was de derde dochter na een Lutgardis die jong stierf en een oudere zus Gertrudis. Het is geweten dat het een riskante geboorte was, waarbij in allerijl een priester moest worden bijgeroepen. Vooraleer we verder gaan, luisteren we naar het Thüringer folklore dansensemble met het Duitse folklorelied Rennsteiglied.
Ich wandere ja so gerne am Rennsteig durch das Land, den Beute auf dem Rücken, die Klampfe in der Hand. Ich bin ein lustiger Wandersmann, so völlig unbeschwert. Mein Lied erklingt durch Busch und Tann, dass jeder gerne hört. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Denn ich weit in der Welt habe ich Verlangen, Thüringer Wald nur nach dir. Durch Buchen, Fichten, Tannen, mir gefällt und ruf es allen zu. Am schönsten Plätzchen dieser Welt, da fühl ich meine Ruhe. Diesen Ding auf dem Höhen bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder, bin ich weit in der Welt, habe ich Verlangen, Thüringer Wald nur nach dir.
Mechtildis van Hakkeborn werd dus geboren in 1241 uit een zeer rijke adellijke familie uit het noordelijke deel van de deelstaat Thüringen. Haar eerste ontmoeting met het kloosterleven was bij een bezoek aan haar oudste zus Gertrudis, die er reeds was ingetreden. Mechtildis zelf was toen 7 jaar oud. En in haar biografie staat vermeld: ze was door al wat ze er zag, er zo door aangetrokken dat zij niet meer naar huis terug wilde. Alle zusters, één voor één, had ze gevraagd te mogen blijven, en geen enkele liefkozing noch bedreiging konden baten om haar te doen weggaan. Alzo werd zij op 7-jarige leeftijd voor haar verdere vorming naar de school gestuurd, toevertrouwd aan deze zusters van het Cisterciënzerinnenklooster te Rodersdorf, een 60 kilometer meer naar het noordoosten. Maar, desondanks wereldvreemd, was Mechtildis zeker niet. Uit haar visioenen en wat werd genoteerd kan men duidelijk halen dat ze een goede kennis had van het doen en laten van het hoog burgerlijk leven op het adellijke kasteel. Ze volgde de school in het klooster, maar verbleef ook bij haar familie. Wegens problemen met de wateraanvoer verhuisde het klooster in 1258 naar Helfta bij Eisleben aan het Zeeburgmeer. Een 60 kilometer meer naar het zuiden, op een 100 kilometer ten westen van de stad Leipzig. Ondertussen werd haar zus Gertrudis benoemd tot abdis, en dit bleef ze gedurende 40 jaar. Gertrudis was een vrouw met een zeer sterke persoonlijkheid en die een bijzondere stempel drukte op de spiritualiteit van het klooster, dat ze bracht tot buitengewone bloei als centrum van mystiek en cultuur, maar tevens van wetenschappelijke en theologische opleiding. De monialen ontvingen er een intellectuele opleiding van hoog niveau, die hun in staat stelde een spiritualiteit te ontwikkelen gebaseerd op de Heilige Schrift, de liturgie, de traditie van de kerkvaders en uiteraard met een bijzondere voorliefde voor hun heilige stichter Bernardus van Clairvaux. Mechtildis nam deze spirituele en culturele sfeer in zich op en na haar schooltijd in 1258, 17 jaar oud, trad ze er ook binnen als religieuze. Ook Mechtildis, zoals haar zus abdis Gertrudis, was begiftigd met hoogstaande natuurlijke en spirituele kwaliteiten, zowel ook voor wetenschappen, kennis van humane letteren en muziek. Ze bezat een heerlijke zachte stem en kreeg de bijnaam van Gods nachtegaal. Maar vooral was ze gekend om haar fijne en hartelijke persoonlijkheid en niet te vergeten de grote vertrouwelijkheid en innigheid waarmee zij haar relatie met God, de Heilige Maagd en de heiligen beleefde. Mechtildis werd onderwijzeres en aangewezen als het hoofd van de kloosterschool. Daarnaast was ze koorleidster en novicemeesteres en had ze de leiding in het scriptorium, waar teksten en boeken werden overgeschreven of vertaald als ook verlucht met mooie miniaturen. Daarvoor kocht zij vele goede boeken, die ze door de zusters liet overschrijven. Ze eiste van de jonge meisjes en de novicen een grote liefde voor de gewijde lessen die zij hen steeds uit het hoofd liet opzeggen. Vol ijver zorgde zij er ook voor dat zij vorderingen maakten in de vrije wetenschappen. Haar idee was dat als men de wetenschappelijke studie niet meer verder zet, men ook de gewijde schrift niet langer zou verstaan, en waardoor de eredienst in het klooster tegelijkertijd teniet zou gaan. Daarom verplichtte zij ook de minder onderlegde jongeren meer te studeren. Het is paus Benedictus XVI die tijdens een algemene audiëntie van 29 september 2010 deze Duitse heilige aanhaalde. En ik citeer even. Mechtildis deelde de leer uit met een overvloed die men in het klooster nooit had gezien, en wij vrezen helaas dat we nooit nog iets dergelijks zullen zien. De zusters verzamelden zich rond haar, zoals een predikant om Gods woord te horen. Zij was ieders toevlucht en bemoediging en had door een buitengewone gave Gods de genade om de geheimen van ieders hart onbelemmerd kenbaar te maken. Vele mensen, niet alleen in het klooster, maar ook vreemden, religieuzen en mensen in de wereld, van veraf, bevestigden dat deze heilige zuster hun van hun zorgen had bevrijd en dat zij nooit zoveel bemoediging hadden ervaren dan bij haar. Aldus paus Benedictus XVI.
Thou shalt love the Lord your God with all your heart and all your soul, with all your mind and all your strength. So shall you love the Lord your God. Thou shalt love the Lord your God with all your heart and all your soul, with all
we
Beste vrienden, we bevinden ons in het midden van Duitsland, in Helfta bij Eisleben, in het Cisterciënzerinnenklooster in de 13e eeuw, waar de heilige Mechtildis van Hakkeborn ingetreden is. Zij is ondertussen 20 jaar oud en schoolhoofd. Een belangrijke gebeurtenis in haar leven, waaraan wij veel te danken hebben, want daardoor kennen we vandaag haar biografie, is een ontmoeting in 1261 met een 5-jarig meisje, Gertrudis genaamd, dus dezelfde voornaam als haar zus Abdis. En zij voedt het meisje op en leidt haar in het geestelijke leven zodanig dat zij niet alleen een uitstekende leerlinge wordt, maar ook haar vertrouwelinge tot aan haar dood in 1298. Zij werd de heilige Gertrudis de Grote, of van Eisleben of van Helfta. Een tweede belangrijke ontmoeting heeft plaats een zevental jaar later, rond 1268, met Mechtildis van Magdeburg, die binnentrad in hetzelfde klooster. Deze drie zusters, dus Mechtildis van Hakkeborn zelf en Mechtildis van Magdeburg en Gertrudis de Grote, maar ook de abdis, haar zus Gertrudis van Hakkeborg, werden alle vier heilig verklaard en waren vier grote vrouwen die vertoefden in dit klooster en die allen zeer grote vereerders waren van het Heilig Hart van Jezus. En alzo bestaan er later verscheidene studies over de wijze en de verschillen van verering van het Heilig Hart. Ik haal één voorbeeld naar boven. Mechtildis zag in haar visioenen Jezus nooit als de man van smarten, maar steeds, zelfs op Goede Vrijdag, als de verheerlijkte Jezus. Daardoor is het niet te verwonderen dat ook haar leerling, de heilige Gertrudis, het Heilig Hart vereerde als het glorierijke verheerlijkt hart. Een heel andere kijk dan de leidende Christus bij de heilige Margriet Marie Alacoque van Paray-le-Monial. Het is hier meer het aanschouwen van een overwinnende liefde, om zo te komen tot aanbidding van de drie-ene God en de goddelijke barmhartigheid. Dus je zou het een beetje kunnen noemen een christologie wat meer optimistisch bekeken, maar die ook eerherstel vraagt via ook boete en gebed en meditatie van de verlossende Christus. Zoals vermeld had Mechtildis vele mystieke visioenen die werden genoteerd door haar leerling Gertrudis de Grote. De Duitse tekst ging verloren, maar niet de Latijnse versie, onder de titel Liber Specialis Gratiae, het boek van de bijzondere genaden. Dit noteren gebeurde vooral in een periode dat Mechtildis een zware geestelijke crisis doormaakte, gepaard met intens lichamelijk lijden. Het is in deze toestand dat zij de bijzondere genaden, waarmee God haar sinds haar kinderjaren geleid had, aan haar medezusters toevertrouwde. Doch zij wist niet dat deze alles noteerden. Toen zij het vernam, werd zij er diep door beangstigd en verontrust. Doch de Heer zelf stelde haar gerust door haar te doen inzien dat wat neergeschreven werd voor Gods glorie is en voor het welzijn van haar naaste. En alzo vermeldt haar biografe Gertrudis de Grote, en het is ook aan ons allen gericht voor vandaag. Wat wij geschreven hebben is weinig ten overstaan van wat wij weglieten. Wij maken deze dingen uitsluitend kenbaar voor Gods glorie en voor het welzijn van onze naaste. Want het zou ons verkeerd lijken dat zoveel genaden te verzwijgen die Mechtildis van God gekregen heeft. Volgens ons minder voor haarzelf dan voor ons en voor diegenen die na ons zullen komen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Over de heilige Mechtildis van Hakkeborn valt nog veel te verhalen. Ik moet me beperken. Ze was zeer verbonden met het leven van de kerk. Maar het is een verbondenheid met de ganse kerk, dus ook met de leidende kerk, de zielen in het vage vuur. Zo kan je lezen in haar biografie. Toen Mechtildis haar zondagsgebed voor de zielen van het vage vuur beëindigd had, kreeg ze het visioen van een grote menigte zielen die God dank zegden voor hun bevrijding. Mechtildis verheugde zich daarover. Zo vernam ze de dood van een vrouw. Ze haastte zich om 5 onze vaders te bidden ter ere van de 5 wonden van Christus aan het kruis. Op een dag was ze benieuwd om te weten welke vertroosting deze ziel gekregen had door haar gebed, en de Heer antwoordde haar: deze ziel heeft 5 gunsten verkregen. Aan haar rechterkant hebben de engelen over haar hun bescherming uitgespreid. Links hebben ze haar troost gegeven. Voor haar hebben ze haar hoop gegeven. Achter haar vertrouwen en boven haar de hemelse vreugde. De Heer voegde er nog aan toe: eenieder die in een opwelling van medelijden en liefde ten beste spreekt voor een overledene, heeft al deel aan al het goede dat door deze ziel voor de kerk wordt bewerkt. Op de dag dat diegene die ten beste gesproken heeft voor de zielen deze wereld verlaat, zal hij of zij al deze gunsten vinden die voor zijn eigen vertroosting en het heil van zijn ziel voorbereid zijn. Waarom zouden we de zielen en onszelf zulke schatten ontzeggen? Beste vrienden, ik neem nog 1 van haar aanbevelingen eruit. Namelijk het bidden van 5 weesgegroetjes alvorens de communie te ontvangen. Ik geef het in het kort weer. Bij het eerste weesgegroet herinneren we het plechtig ogenblik dat Maria Jezus mocht ontvangen in haar maagdelijke schoot bij de boodschap van de engel. Mechtildis vroeg aan Maria voor een zuiver geweten en diepe nederigheid. Bij het tweede weesgegroet herinneren we het gelukkige moment waarop Maria Jezus voor de eerste keer in haar armen nam. Mechtildis vraagt Maria om een ware kennis van zichzelf te verkrijgen. Bij het derde weesgegroet mogen we nooit vergeten dat Maria altijd bereid was de genade te ontvangen en dat zij nooit een obstakel had gesteld voor de werking ervan. Mechtildis smeekte Maria opdat haar hart steeds zou openstaan om de goddelijke genade te ontvangen. Bij het vierde weesgegroet herinneren we hoe Maria met volle toewijding en dankbaarheid het lichaam van haar geliefde zoon ontving voor de redding van de mensheid. Mechtildis smeekte haar opdat haar hart vervuld zou zijn van waardige gevoelens van dankbaarheid. Ten slotte bij het vijfde weesgegroet herinneren we ons de ontvangst die Maria te beurt viel toen haar goddelijke zoon haar uitnodigde om haar plaats bij hem in de hemel in te nemen.
Thank you.
Tijdens de advent van waarschijnlijk 1290 werd Mechtildis ziek met zware hoofdpijnen. Soms kon ze een maand de slaap niet vatten. Daardoor geraakte ze ook psychisch totaal uitgeput, waardoor ze tot geen enkele verkwikkende gedachte over God kon komen. Op een dag stervende vroeg ze aan de Heer om nog te mogen leven, maar dan om te lijden voor het heil van de zielen. Jezus vond behagen in deze blijk van bijkomende liefde. Nog 8 jaar bleef ze in leven, maar 8 jaren van zware ziekten. Zo nam zij deel aan het lijden van de Heer tot het einde van haar leven. In deze periode trof haar nog een andere tegenslag, het overlijden van haar zus Gertrudis, de abdis, in 1291. Door haar eigen ziekte kon ze niet aanwezig zijn aan haar sterfbed om haar bij te staan. Wel trad er daarna in haar toestand wat verbetering in, maar geheel genezen deed zij nooit. In 1295 werd haar ziekte heviger. Haar hoofdpijnen keerden in veel pijnlijker mate terug. Zij kreeg last van galstenen en tenslotte ook nog een hevige leverontsteking. 3 jaar later kwam het einde. Op 18 november 1298 ontving zij in de vroege ochtend het laatste oliesel. De dag daarop stierf ze. En beste vrienden, u zal zich weerom afvragen waar blijft Maria in gans dit verhaal. Uiteraard is zij niet afwezig geweest in het leven van deze heilige Mechtildis van Hakkeborn. En zo haalde paus Benedictus in diezelfde audiëntie uit 2010 aan hoe Maria Mechtildis voortdurend verwijst om de weg van de heiligheid te bewandelen. Maria zei haar: als gij echte heiligheid verlangt, blijf dan dicht bij mijn zoon. Hij is de heiligheid zelf die alles heiligt. Wat kunnen we terugvinden in haar biografie? Op een dag, tijdens de heilige mis, ziet zij plots de glorievolle maagd met een ontelbare groep aan maagden. En vanuit het zachte hart van God leek er een soort van driedelige gouden ketting te komen naar het hart van Maria en zo naar het hart van elke maagd en om alzo bij de laatste maagd terug te keren naar het hart van de Heer. Op een zaterdag, tijdens het breviergebed, verscheen Maria haar terug voor het altaar. 2 stralen uit het hart van Maria verlichten de 2 zijkanten van het koor van de kerk. Een ander visioen wordt vermeld waarbij de koningin der maagden haar verscheen, gekleed in een gouden mantel. In deze mantel waren rode duiven geweven, per 2 naar elkaar gekeerd en in hun bek een groene lelie. Mechtildis verstond daarin de diepe liefde die de Heer brandde in het hart van Maria. Maria droeg een gouden gordel, waaraan gouden ringen hingen, vastgemaakt aan elkaar met kleine kettingen. Deze ringen betekenden de huwelijksbeloften van de maagden verbonden met de Heer. Op een andere dag zag zij Jezus op zijn troon, omgeven door een leger van engelen. Maria naderde de troon en nodigde de engelen uit om een lam nog witter dan sneeuw te zoenen en dit terwijl de heiligen uitriepen: breng eer aan de vreugde van de moeder. Ten slotte, op een dag was Mechtildis in haar gebed verontrust over haar zielenheil, haar eeuwige redding. De heilige maagd verscheen haar en stelde haar gerust, maar stelde als voorwaarde: ik wens van jouw kant dat je elke dag 3 weesgegroeten opzegt. Bij de eerste denk je aan de kracht die je bekomt van de Vader. Bij de tweede de wijsheid van de Zoon en bij de derde de liefde die uitgaat van de Heilige Geest. Maria wou Mechtildis laten zien en leren hoe deze 3 weesgegroeten een eerbetoon zijn aan de 3 ene God. Beste luisteraars, daarmee sluit ik dit bezoek af bij de heilige Mechtildis van Hakkeborn en verlaten we Duitsland voor een volgende halte in onze bedevaart met Maria.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, volgen jullie me mee naar het noorden van Italië. Naar de regio Lombardije, begrensd in het westen door het Lago Maggiore en in het oosten door het Gardameer. In deze regio ligt de gemeente Mezzano Superiore. Het ligt een 20 kilometer ten noorden van de stad Parma of een 140 kilometer ten zuidoosten van Milaan. Op de Wikipedia-bladzijde van deze gemeente Mezzano Superiore staat vermeld Santuario di Santa Maria della Gianda. Vrij vertaald spreekt men van de Ons Lieve Vrouw van de Vrucht van de Eik of Our Lady of the Acorn. En om de oorsprong te achterhalen moeten we ook terug naar de 13e eeuw. Wat gebeurde er rond 1250. In een bos, niet ver van deze gemeente, hoedde elke dag een jonge, doofstomme herderin haar schaapjes. Plots verscheen een helder licht tussen de takken van een eikenboom, waartussen een dame was te zien in het blauw gekleed. De Madonna vroeg haar vader te halen in het dorp en haar hier terug te komen. Vol emotie rende het meisje naar huis en vertelde haar vader wat ze had gezien. Vader en dochter en enkele dorpsbewoners keerden terug naar het bos, maar zagen niets meer van het verschijnsel aan de eik. Maar het meisje was wel genezen en dit wonder werd aanvaard als bewijs dat zij de waarheid sprak over deze verschijning van Maria. Aan iedereen vertelde zij over haar buitengewoon avontuur. De bewoners trokken er een kleine kapel op ter ere van Maria, waarna heel snel vele mensen, tot in de loop der jaren, duizenden pelgrims erop bedevaart trokken. En zoals in vele dergelijke gebeurtenissen evolueerde de kleine landkapel, later naar een kleine kerk en tenslotte naar een waar groot heiligdom in de 16e eeuw onder architect en schilder Pellegrino Tibaldi, die ook de architect was van de Dom van Milaan. Maar de beschrijving van de eerste kapel in hout is bewaard. Het was 5 meter 65 lang op 4 meter en 4 meter hoog. En open aan de voorkant, zoals de meeste kapellen toen. In een document van 1290 wordt het bestaan van deze kapel toegewijd aan Maria reeds bevestigd. Zo werd tijdens werken in 1936 gestoten bij het verwijderen van de versleten bakstenen vloer op de fundamenten van het primitieve heiligdom. Van deze bedevaartsplaats zijn uiteindelijk vele documenten bewaard, waaronder kaarten en akten. Dit komt door een serieus onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de grote kerkhervormer en heilige kardinaal Carolus Borromeus uit de 16e eeuw, die aartsbisschop was van het bisdom Milaan, waartoe Mezzano Superiore behoorde. Al deze documentatie bevindt zich in het diocesaan archief van het bisdom. Carolus Borromeus had de gewoonte om zeer regelmatig afgevaardigden te sturen naar alle parochies van zijn bisdom, met de bedoeling een band, een eenheid te bewaren, maar ook om zowel de geestelijke als financiële toestand te kunnen evalueren. En deze rapporten zijn tot op vandaag bewaard gebleven. Zo bezocht in 1569 pater Leonetto Giavone in opdracht van de kardinaal verscheidene kerken, waaronder dit heiligdom. Hij beschrijft de kerk als een plaats van aanbidding, met een eenvoudig uiterlijk, zonder klokkentoren nog klokken. Het heiligdom was één enkel schip, ongeveer 14 meter lang, 9 breed, met een pannendak op spanten, 1 altaar, 1 enkele deur, 4 glasramen, 2 aan elke zijde die licht gaven aan de omgeving. Een bescheiden kerk toegewijd aan Maria. Belangrijk is te melden het pastorale bezoek op 22 juni 1570 van kardinaal Carolus Borromeus aan dit heiligdom, en waarvan een kort verslag bewaard is gebleven. Een maand later volgen enkele schriftelijke aanwijzingen van de kardinaal om hier en daar het interieur te verbeteren. Uiteindelijk gaat het om een manuscript van 54 pagina's met het verslag van dat minutieus onderzoek. Maar aartsbisschop Carolus Borromeus beperkte zich niet enkel tot de materiële beslommeringen, maar ook over alle genaden en mirakels die er hadden plaatsgevonden. En alzo bestaan in de archieven een document van 80 pagina's, gedateerd op 20 mei 1581, over het onderzoek over al de wonderen door de maagd Maria verricht, waaronder zeer wonderbaarlijke met getuigenissen van vele mensen. Uiteindelijk werd dit heiligdom zowat de basis, de bron voor een verdieping van het religieuze leven in het bisdom via de oprichting van broederschappen van het Heilig Sacrament, scholen voor de christelijke doctrine en catechese enzovoort. In het heiligdom zijn mooie decoraties te bewonderen, waaronder fresco's van de gekende Italiaanse schilder Michelino da Bezzozzo, waarvan er ook te zien zijn in de Dom van Milaan. Beste vrienden, tot zover dit korte bezoek in het noorden van Italië, de regio Lombardije, in het Santuario di Santa Maria della Gianda, of Ons Lieve Vrouw van de Vrucht van de Eik, in de gemeente Mezzano Superiore. Tijdens het opzoeken voor een volgende halte met Maria stootte ik op Dictionnaire Géographique Universel, dat ergens uit de 19e eeuw moet zijn. En daar las ik, ik vertaal, Alpendorf, een mooi Pruisisch dorpje met 1036 inwoners in de provincie van Silesië, behorende tot Breslau, nabij Glaats. Daar bevindt zich een ziekenhuis, een kasteel en een aanzienlijke brasserie. In de omgeving vindt men het Nieuwe Jeruzalem, een bedevaartsplaats, elk jaar bezocht door 60.000 pelgrims. Tot daar deze beschrijving ergens uit de 19e eeuw. Vandaag is Albendorf een kleine gemeente in het zuiden van Polen. In het Pools klinkt het Wambierzice. De bedevaartplaats wordt ook het Jeruzalem van Silesië genoemd. De reden volgt later. Het dorp ligt op een hoogte van 400 meter in een schilderachtige vallei van de Cedron genaamd. De Cedron die Jeruzalem scheidt van de Olijfberg. Het ligt helemaal in het zuiden, tegen de grens met Tsjechië, een 100 kilometer ten zuiden van Breslau. Voor het verhaal erachter moeten we dus ook naar de helft van de 13e eeuw. Silesië was toen een hertogdom. Het was ontstaan een 100 jaar voordien in 1138 door het testament van koning Boleslaw de III van Polen, de Scheefmond genaamd, die zijn staat verdeelde onder zijn zonen. Zijn zoon Vladislaus kreeg Silesië met Wroclaw of in het Duits Breslau als hoofdstad. Volgens een kroniek bevinden we ons in het jaar 1218. Een ridder van het kasteel van Raten Albendorf getuigde dat jaar dat hij een verschijning had van de maagd Maria. Het gaat om een zekere Jan van Ratsewo die blind was en plots het zicht terugkreeg. Hij was gaan bidden aan een grote lindeboom waar reeds een houten beeldje van Maria stond. Vandaag staat er de grote basiliek. Als dankbetuig richtte ridder Jan een klein stenen altaar op met kandelaars en een doopvont voor deze lindeboom. In 1263 stond er een kleine houten kapel. In 1512 bouwde men een echte kerk, maar die werd vernietigd tijdens de Dertigjarige Oorlog. De huidige kerk, de kerk van Ons Lieve Vrouw Visitatie genoemd, dateert van 1710. Maar die kerk werd heel bijzonder gebouwd. De architecten tekenden een tempel gelijkend op de Tempel van Jeruzalem. Maar 3 jaar later, op het einde van de bouw, dreigde de imposante façade de stabiliteit van het ganse gebouw aan te tasten. De kerk werd dan weer afgebroken en herbouwd van 1715 tot 1723 in een barokstijl, maar in dezelfde basisvorm. Paus Pius XI in de 20e eeuw verhief het tot basiliek minor. Op het einde van de 17e eeuw tot in de 19e eeuw werd gewerkt aan een imposante kruisweg. Er staan vandaag 100 kleine kapellen en 130 beelden die het leven van Jezus en Maria uitbeelden en uiteraard ook de passie van Jezus. Het is als een levende catechese met ook afbeeldingen uit de apocryfe evangeliën. In de kerk staat er een beeldje van de Madonna met het kind uitgesneden uit lindenhout en daterend uit de 14e eeuw. Om deze kerk te betreden moet je 57 trappen bestijgen. 57 is de optelling van 9 koren van engelen, 33 de leeftijd van Jezus en 15 de leeftijd van Maria toen ze moeder werd van Jezus. Paus Johannes Paulus II gaf aan ons lieve vrouw van Wambierzitze of Alpendorf de titel van koningin van de gezinnen. Beste vrienden, na de haltes in het Duitse Helfta bij Eisleben bij de heilige Mechtildis en het Noord-Italiaanse Mezzano Superiore met de Santuario di Santa Maria della Gianda en het Zuidpoolse Alpendorf met ons lieve vrouw koningin van de gezinnen, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending op Bedevaart met Maria. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het luisteren en afspraak met Maria voor een vervolg in deze 13e eeuw. Voor het slotlied horen jullie enkele Poolse jongeren, waaronder de priesters en zusters die een volksdans uitvoeren tijdens de 8e diocesane jongerenbedevaart naar dit bedevaartsoord in Alpendorf. En daarna de christelijke Poolse groep Oratori die evangeliseren via de parochies in Polen. En zij zingen een Marialied. Laat je zorgen over aan Maria. Niemand kan je hart zo begrijpen als zij. Ga tot aan haar voeten en buk je en beken haar wat je dwars zit.
Ujrzysz Boga znak. tutaj przybywało, by odszukać w niebu życia treść. A Maryja zawsze to sprawiała, że krzyż Pana łatwiej było nieść. Do jej stóp, do jej stóp pochyl się i pozostaw swoje krótki jej. Ona z sercem swym matczynym nieustannie czeka, abyś wyznał to, co tędy dzień.
Wybierz się razem z nami na wspaniały pielgrzymkowy szlak.
Jeśli będziesz szedł zbyt daleko na jasnej górze
i obiecą ujrzysz Boga z nami.